Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Hartelijk welkom voor deze eerste aflevering van het Zorgportret. In dit programma willen we mensen in de kijker plaatsen die zich bevinden in een zorgsituatie. De laatste maanden hebben ieder van ons duidelijk gemaakt hoe belangrijk de zorg is en ook hoe kwetsbaar elk mensenleven is. Een portret dat wij bij ons thuis aan de muur hebben hangen kan fotografisch haarscherp zijn of nostalgie oproepen. Doorheen de uiterlijke trekken kan men dikwijls iets vermoeden van het karakter van de persoon op het portret. Een tekening of schilderij kan dan weer uiterlijke kenmerken benadrukken of karaktertrekken uitvergroten. In dit programma willen we een portret ophangen, zowel van mensen die zorgzaam bezig zijn met andere mensen, als van mensen die van deze zorg afhankelijk zijn. In deze eerste uitzending zullen we verschillende personen ontmoeten die dit met elkaar gemeen hebben dat ze allen werkzaam zijn of leven in het woonzorgcentrum Westervier te Sint-Kruis bij Brugge. Bij een portret hoort een lijst. Voor de muzikale omlijsting hebben de bewoners en zorgverleners van woonzorgcentrum Westervier een eigen keuze gemaakt. Ze zullen elk lied aankondigen en soms wat uitleg geven bij hun keuze. De heer Dirk Snauwaard is directeur van de woonzorgzone West van VZW Curando. Hij stelt ons het woonzorgcentrum Westervier voor.
Ik ben eigenlijk directeur van dus de woonzorgzone Curando West in Brugge, waaronder ook dus het woonzorgcentrum Westervier valt eigenlijk. In het woonzorgcentrum Westervier wonen een 120-tal bewoners. En hebben wij ongeveer een 117-tal medewerkers ook. Aanvankelijk was het woonzorgcentrum in der tijd alleen maar een huis voor mensen met dementie, voor een 40-tal bewoners. En sinds een 5-tal jaar hebben wij een serieuze uitbreiding gekend hier. En zitten we nu met een 120-tal bewoners. We hebben bewust gekozen om, zou ik zeggen, in onze visie vanuit één groot open huis te vertrekken. Natuurlijk zijn er veel mensen met dementie die bij ons wonen, ook de meest kwetsbare mensen. Maar we hebben eigenlijk geen aparte afdeling voor mensen met dementie, omdat ons huis op zich veilig genoeg is in de nieuwbouw, dat wij eigenlijk met dus heterogene groepen werken en dat mensen zich wat vrij door het huis kunnen bevinden en ook wat ruimte kunnen nemen. En dat is toch wel een beetje een eigen visie, wat dan misschien ook nu in deze COVID-crisis een beetje tegen ons gespeeld heeft, want het is één warme plek, één grote warme plek waar dat veel mensen samenwonen. Samenleven en ook samenwerken eigenlijk. Dus dat is echt wel een bewuste keuze. We werken natuurlijk ook in een aantal open leefgroepen, waar dat er dus heel lichte, nauwe, warme zorg is. En dat maakt het in deze omstandigheden zeker niet gemakkelijk.
De heer directeur Dirk Snauwaard bracht ons in contact met de verantwoordelijke voor de pastorale zorg in de woonzorgzone Curando West. Ze stelt zich als volgt aan ons voor.
Ik ben Josephine, ik ben 25 jaar en sinds januari 19 werk ik dus in VZW Curando als pastoraal verantwoordelijke. Dat is voor de zone West. Dus dat is zowel het woonzorgcentrum Westervier als het dagverzorgingscentrum Sparkevier, de serviceflat in Brugge, Seychelles en Westkapelle. En dat wil dus zeggen dat ik als pastoraal verantwoordelijke, niet alleen zorg voor bewoners, maar ook voor de collega's. Ja, dat is op verschillende vlakken, persoonlijk, maar ook op vormingsniveau. En ik ben ook deel van de zoneraad. En dus wanneer er ethische thema's opkomen, dan help ik daar ook bij.
We vroegen Josephine hoe ze in de zorginstelling de laatste maanden hebben beleefd.
Het is natuurlijk een moeilijke maand geweest en de maanden daarvoor waren ook een aanloop. Dus de 40-jarige tijd hebben wij, zoals zoveel mensen, op een zeer bijzondere manier beleefd. En dat was dan via gebedskaarten en vieringen op de televisie, in de kamers, want we mochten zelf zo weinig mogelijk contact hebben. Dus zo leefden wij naar Pasen toe. Sinds begin april is mijn tijd voornamelijk gegaan naar het begeleiden van palliatieve bewoners en hun familie. En veel tijd om langs te gaan bij andere bewoners had ik niet. Gelukkig is dat nu verbeterd. We hebben terug onze lievelingwerking kunnen opstarten. En we hebben heel veel meer tijd om onder de mensen te komen. Niet alleen voor een gesprek, maar ook voor een spel om eens op adem te komen. Het Woon- en Leerteam kwam bijvoorbeeld met de opmerking dat toch wel de bedevaarten in Nederland ongelooflijk gemist worden om de bewoners. En dus zorgden we voor een bedevaart in de gang, een letterlijke omgang dus. En met de foto's van de favoriete Maria-orden van bewoners en medewerkers kunnen we toch een beetje op bedevaart. En zo hebben we ook alweer een onderwerp om een gesprek aan vast te knopen. En tegelijkertijd ook een beetje beweging, net zoals op een echte bedevaart. Alleen is het jammer, de pannenkoeken op verplaatsing moeten we missen. Op momenten van afscheid, daar zorgen we ook steeds voor, nog steeds, dat het op die momenten zeker is zoals mensen het toch in de mate van het mogelijke nog kunnen doen. We hebben bijvoorbeeld al met heel wat bewoners de begrafenis bekeken die opgenomen werd van dan hun echtgenoot. We hebben hier mensen gehad die tot op onze oprit kwamen met de rouwwagen. Heel bijzondere momenten. Nooit gedacht dat we dat gingen kunnen doen. Maar ze blijven hangen, zeker.
De zorginstelling Westervier werd hard getroffen door de coronabesmetting.
Wij zijn vrij vroeg in de crisis zwaar getroffen geweest. We hebben van onze 120 hebben wij 37 mensen, bewoners, verloren aan COVID. Mensen die aan het toevertrouwd waren, die zomaar zeer snel uit onze zorgzame handen wegreden. Dat is toch natuurlijk. Wij zijn een huis waar er nog mensen overlijden, maar wij zijn ook niet alleen een sterfhuis. Er gebeurt nog veel bij ons, ondanks dat het een zeer kwetsbare groep is. Wij leven nog samen, doen nog zinvolle dingen, proberen nog aan zingeving te doen. Dus het was voor ons wel echt niet te geloven. Dat was compleet tegen onze werking, onze visie, ons DNA, onze attitude, dat wij zo snel zoveel mensen moesten afgeven op een manier die wij ook niet gewoon zijn. We hebben natuurlijk altijd contact toegelaten voor de mensen in een palliatieve fase, maar dat was zeer beperkt. Anders gaan wij met onze familieleden samen die weg. Delen we dit ook veel meer. Want het is ook een huis waar heel veel gedeeld wordt. Ik mis bijvoorbeeld de bezoekers nu. Dit huis is niet zoals in het ziekenhuis, maar bezoekers zijn hier echt ook een fundamenteel deel van het huis. Vrijwilligers. Dus we zijn heel zwaar getroffen, ook omdat we dan nog geen testen, en we konden nog geen testen afnemen. Dat was zeer moeilijk om dan een foto te nemen van het huis en eigenlijk daarop je beleid qua cohortering te gaan bepalen.
Sarah Baten werkt als zorgkundige in woonzorgcentrum Westervier. Ze getuigt waarom zij deze periode als een zware periode heeft ervaren.
Vooral, voor mij persoonlijk dan, is dat vooral dat ik daar zo machteloos tegenover sta. Je wilt zo graag helpen, je wilt zo graag dat virus niet in Westervier terechtgekomen was. Want uiteindelijk hebben wij van in het begin alles gedaan om dat virus buiten te houden en om de mensen gezond te houden. En dan is dat ongeloof daar, omdat dat dus niet gelukt is. En dan wordt alles nog in het werk gesteld om dat dan zoveel mogelijk te beperken. Maar ja, dat blijft enorm moeilijk. Hè. Je verliest mensen waarmee dat je door de jaren dan ook wel een enorme band opbouwt. En dan raak je die kwijt door zoiets. Ja, dat is echt niet gemakkelijk. Je zit ook angstig. Ja, voor wat er gebeurt, wat er nog gaat komen. Ik hoor nu vaak dat er gesproken wordt over een tweede golf. Ja, ergens is dat toch een angst dat er zo wat blijft hangen, dat je niet weet wat er nog gaat komen. Hè.
Het getuigenis van Paul, bewoner van het woonzorgcentrum, verwoordt op doordringende manier hoe hij, als bewoner, deze periode van quarantaine heeft beleefd.
Op 1 juli zal het 3 jaar zijn dat Monique en ik in Westervier wonen. De eerste weken waren voor mij emotioneel zwaar. Ik was pas terug van AZ Lucas van die nogal zware operatie en totaal verzwakt. Op tekst van de Hudo Gezelle heb ik toen een gedicht geschreven. Dat was meteen de start om nog te schrijven. Westervier is onze thuis geworden. Hier krijgen wij respect en voelen wij ons thuis. Dat gaat prima. Uitgenomen dat we nu geconfronteerd worden met de corona-story. En dat is een heel ander verhaal. Dat heeft nog een keer heel ons leven, van mevrouw en ik, ons te boven gegooid. Moet je je voorstellen dat je vandaag morgen aan de slot herinner gaat. Dan kun je er niet bij voorstellen. Dat je kleinkinderen hier aan de hoek wonen. Dat mijn dochter hier aan de hoek woont. Je ziet ze passeren. Je mag ze niet nuffelen, je mag ze niet. Dat is zwaar. Ik wens dat niemand toe. Maar ik wil ook zeggen dat er veel mensen dat anders hadden. Een quarantaine of een isolatie. Dat is een stuk van je vrijheid. En als je dat niet kunt invullen, dan raak je de kortste keer in een depressie of een psychose, weet ik veel. Je moet sterk zijn. Een alternatief naar voren. En ik vind dat hier in het begin zeker niet genoeg over gedialogeerd geweest is. En daarom heb ik dus dat ook aan te verwerken in een paar stukjes dat ik op Facebook geplaatst heb. Ik wil er eentje voorlezen, als je dat goed kent. De wind waait hier meestal rustig. De bloemen gaan de perken te buiten. De bomen waaien in het honderd. En van overal stroomt de klaarte toe. Maar plots wakkert de wind aan. En komen we terecht in de heuse storm. Een echte orkaan. De corona-orkaan. Dat hebben we onmiddellijk aan het leven ondervonden. Maggie zegde, blijf in je kot. De quarantaine werd meteen afgekondigd. Plots zaten we als ratten in de val. Monique heeft hier enkele dagen een lichte koorts. En dat heeft voor de vol dat we nu in een isolatiekamer terecht zijn gekomen. Alleen verzorgers met blauwe pakken mogen bij ons binnen. Dan heb je nog verzorgers met de rode outfit, de rode brigade zoals ik ze noem, die instaan van alles voor een ander werk, en de mensen met de witte pakken. Als die langskomen, dat is het einde. Dat doet de deur dicht. Het is bang afwachten. En hopen gespaard te blijven. Bij deze kan ik niet genoeg de verzorgers bedanken voor hun inzet. Respect en nog eens respect. Ik heb onze kamer de naam Molokai gegeven. Beste mensen, groetjes uit Molokai. Misschien kijk je raar op. Maar dat doet me denken aan Pater Damiaan, Jozef de Veuster. Die leefde ook tussen besmette mensen. Intussen zitten we weer in ons kot. 2 dagen hebben we onze installatie mogen gaan eten en met spelletjes spelen. Maar toen we maar een verdiep lager, maar na enkele weken opsluiting in een andere omgeving met andere mensen te vertoeven, was een hele opluchting.
Voor alle medewerkers en in het bijzonder voor Dirk, laten we graag I Would Walk 500 Miles horen, omdat het zowat het lijflied is van onze woonzorgzone.
We laten dit nummer, origineel van de Proclaimers, horen in een versie uit 2015, die door de eigenzinnige vertolking ervan door Ryan O'Neill heel innemend de broosheid uitdrukt, die mensen in de voorbije periode meer dan ooit hebben ervaren, maar tegelijk ook het sterke verlangen uitdrukt om elkaar nabij te zijn.
When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yeah, I know I'm gonna be the man who's coming home to you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your. When I'm working, yeah, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass along every cent of it to you. And when I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And if I grow, be the man who's growing old with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I wake up, well, I hope I'm gonna be the man who's waking up to you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time I had with you.
Anne is verpleegster. Ze is 59 en werkt reeds 25 jaar in het woonzorgcentrum. Ze werkt binnen de animatie, in een werkgroepje kwaliteit en is buddy voor persoonsgerichte zorg. Ze legt ons uit wat de term buddy wil zeggen.
Curando wil voor de zorg vooral gaan naar een persoonsgerichte benadering van de bewoners. We noemen dat persoonsgerichte zorg. We willen daarbij zoveel mogelijk als evenwaardige partners in de zorg staan. Dus het is niet meer zoals vroeger Om 8 uur wordt iedereen wakker gemaakt, om 9 uur zit iedereen aan het ontbijt, om 10 uur gaat iedereen naar een bepaalde activiteit. Nu is het zo dat we proberen rekening te houden met het ritme van de persoon die we moeten verzorgen, het ritme dat hij thuis had, datzelfde ritme een beetje proberen aan te houden binnen het woonzorgcentrum, kleine dingen waar iemand heel veel belang aan hecht, die thuis gebeurden, die ook te laten gebeuren bij ons. Dus echt een beetje te vragen van wat heb je graag, wat kan ik voor jou betekenen, hoe kunnen wij voor jou zorgen, wat is voor jou bijvoorbeeld een ideale dag, hoe ziet dat eruit? Proberen om met die dingen allemaal rekening te maken binnen het zorgpakket.
Directeur Dirk Snauwaar legt ons uit hoe die ambitie om een warme zorg en geborgenheid aan te bieden is gegroeid.
Dat is natuurlijk een beetje gegroeid vanuit onze katholieke traditie ook. En zit verder binnen onze inspiratie, onze missie en onze visie. Soms zeg ik eigenlijk, zeker voor een woonzorghuis, onze leuze is soms gewoon waar het kan, zo normaal mogelijk doen, zoals men thuis, ook om dat thuisgevoel te creëren. Dus gewoon waar het kan en bijzonder waar het moet. Huidig, waar wij eigenlijk een beetje moeten werken door COVID als een soort ziekenhuis, als een mini-ziekenhuis, met heel wat bijkomende maatregelen, met aparte afdelingen, is het nu bijna alleen maar denken zo in COVID-plus en COVID-negatief en is het nu juist omgekeerd, zou ik zeggen, bijzonder waar het kan en gewoon waar het moet. Maar heel graag zouden wij toch onze oorspronkelijke visie en onze identiteit en zeker vanuit het nabij zijn en de warme zorg voor onze bewoners terug de draad opnemen om naar die werking. Maar het zal natuurlijk altijd anders zijn dan voor COVID. Maar dat we dat toch, zou ik zeggen, die ambitie, die inspiratie van die warme persoonsgerichte zorg, dat we dan zeker ook in COVID-tijden de nodige aandacht aan besteden en niet doorslaan naar procedures en actieplannen en alleen maar beschermingsmaatregelen. Het is natuurlijk wel belangrijk, maar het is zeker belangrijk dat we onze roots, dat we daar trouw aan blijven.
Je kan hier niet alleen maar zorgen voor zogezegde uiterlijke mens. De gezondheid van mensen is zeer belangrijk, maar daar gaat ook de mentale gezondheid bij. En ik denk, pastorale zorg om zorgen voor de mens die je soms niet ziet. En daarom dat luisteren, dat zien waar mensen soms mee bezig zijn, die voelsprieten kweken, ja, dat blijft belangrijk voor iedereen. Dus ik ben hier alleen maar om af en toe met mensen op tocht te gaan, maar eigenlijk zijn wij allemaal tochtgenoten van onze bewoners en ook van elkaar als collega's.
Het is een moeilijke evenwichtsoefening om van de ene kant tochtgenoot te zijn en warme zorg aan te bieden en aan de andere kant te waken over de lichamelijke gezondheid, zeker in de laatste maanden.
Ik denk dat wij altijd, zo zijn vanuit onze visie, ons anders bij palliatieve zorg, dat we daar altijd die warme zorg hebben blijven geven. Natuurlijk in totaal andere omstandigheden, bijna in ziekenhuisomstandigheden niet. En ik wil gewoon zeggen, een aantal maanden geleden hadden wij nog de discussie, de zinvolle discussie, denk ik, van moeten wij in een woonhuis, ja, in hoeverre moeten wij daar verregaande beroepskledij gebruiken, al dan niet, of kunnen we dan wat meer huiselijke kledij gebruiken of persoonlijke kledij, zodat dat zo normaal mogelijk, zou ik zeggen, voor onze bewoners is. Ja, ik denk, het is ongelooflijk dat wij over 3 maanden die discussie aan het voeren waren en dat wij nu in een totaal andere rol zitten. We zitten in een rol van bijna een mini-ziekenhuis met beschermingskledij tot en met bewoners die het personeel niet meer herkennen, de vertrouwde medewerkers, omdat ze helemaal ingepakt zijn. Maar ik denk, we hebben altijd, ja, onze basisattitude van warme zorg en ondanks dat alles toch nog proberen het verschil te maken, wat op de niet makkelijk is in zo'n crisis, dat we dat altijd wel hebben blijven doen in onze zorg, persoonsgerichte zorg, maar weliswaar anders dan. Maar het eerste dat we ook bijvoorbeeld terug gedaan hebben, is wanneer we een beetje hadden kunnen testen, is terug mensen die toen wat in isolatie op kamer waren, zo snel mogelijk terug samen in de leefruimte activiteiten gegeven en terug de gewone dingen doen. We proberen ook al een keer, en dat mag ook denk ik, een keer wat muziek te laten draaien en zo. Maar dat is niet eenvoudig. Ook voor medewerkers, was dat voor sommige medewerkers was dat uit een boos achter wat we meegemaakt hebben. We moeten ook die reacties verstaan. Maar stel aan proberen we toch vanuit die basisattitude. Want dat is ook typisch voor de mensen die hier bij ons werken. De mensen die hier bij ons werken, dat zijn mensen die echt kiezen om een langdurige relatie met de bewoner te hebben en met de familie. Dus in die zin blijven wij aan die motivatie werken. Want dat vraagt echt wel tijd. Dat voel ik toch wel, dat veel mensen zeer diep gegaan zijn. En bij een aantal mensen zijn een aantal dingen wat ondergesneeuwd. En moeten we daar toch wel weer zorg voor dragen. En verbinding, het blijven verbinden. Dat is ook iets dat zo belangrijk vindt. Iedereen mag hier op zijn manier de crisis doorgemaakt hebben. Maar als we geen werk maken van verbinding, hoe kunnen dat soms harde momenten zijn en wat de conflicten zijn, maar die verbinding moet er zeker blijven.
Verpleegster Anne legt uit hoe de band met de bewoners wordt opgebouwd.
Het is ook een wisselwerking, hè? Want als jij open kan zijn naar iemand toe, ja, dan automatisch heb ik het gevoel dat mensen dan ook veel opener zijn naar jou toe. Dat is een beetje een kwestie van vertrouwen ook, hè? En een kwestie van het zich veilig voelen wederzijds bij iemand.
Pastoraal medewerker Josephine legt uit hoe deze aandacht voor warme zorg zich vertaalt in de pastorale zorg.
We hebben de gewoonte van de bewoner, die zetten we zoveel mogelijk verder. En dus, personen bijvoorbeeld met een grote devotie voor Maria, nemen we dan mee op bedevaart naar Verafsbroek of naar Kleid. Wanneer ze thuis naar de Eucharistievieringen gingen, zorgen we dat hier ook kan blijven voortgaan. En vorig jaar zijn we zelf met een paar bewoners naar de Heilige Bloedprocessie in Brugge geweest. Omdat ze er bijvoorbeeld zelf nog in mee hebben gelopen. Dus alles wat zij hadden, kan eigenlijk gewoon bij ons verder gezet worden. Als het nog lukt, waarom zouden we het niet doen? Verder vind ik zelf het ook heel belangrijk om presentiepastoraal hier aanwezig te brengen. En dat wil dus zeggen dat je echt bij de mensen komt en luistert naar hen. Want als je zoveel voor iemand zorgt, dan ben je vaak degene die het opvangt wanneer dat er dan iets dwars zit. Een zucht van een bewoner of van een collega kan een heel verhaal bevatten. En ik hoor niet altijd, ik kan niet overal tegelijkertijd zijn, maar mijn collega's zijn dan mijn oren en mijn ogen en zij laten dan weten naar welke bewoner ik kan komen. Zonder hen zou ik onmogelijk kunnen weten welke bewoner of bezoeker ik even kan bezoeken of wat de vragen en noden zijn die leven in huis.
Speciale aandacht gaat ook uit naar de vele vrijwilligers.
De vrijwilligers voor ons, dat zijn stuk voor stuk mensen die onvervangbaar, mag je nooit zeggen, maar dat zijn mensen die voor ons heel, heel belangrijk zijn. Dat zijn mensen die ook hier en daar net dat tikkeltje dat wij dan het idee hebben van hier kom ik nu echt iets tekort en zou ik liever nog dat of dat. Daar kan je voor terugvallen ook op iemand die vrijwillig komt om eens extra nog een babbel te doen met iemand of een gezelschapsspel te spelen of een wandeling te maken of ook heel wat andere dingen. Wij hebben heel veel vrijwilligers momenteel binnen de organisatie. En op zich is de begeleiding van de vrijwilligers eigenlijk ook een taak op zich, vind ik. Dat is, dat vraagt tijd om de mensen bij ons ook voor te stellen, de werking uit te leggen, onze doelstellingen, onze visie. Vrijwilligers kan je niet meer wegdenken, denk ik, uit de zorg momenteel.
We zouden graag het lied Will Meet Again van Vera Lynn horen. Het is een liedje dat gespeeld werd tijdens de Wereldoorlog. Een zeer toepasselijk lied voor nu.
Op deze vraag gaan wij graag in. De versie die we u nu laten horen is de versie uit 1939, net voor de oorlog. Het lied werd heel populair tijdens de oorlogsjaren. Net zoals toen hebben vele mensen in afzondering en gescheiden van hun geliefden de voorbije maanden doorgebracht. Voor hen en voor de mensen van wie er in de laatste maanden afscheid werd genomen, maar voor wie de hoop leeft hen over de grenzen van tijd en ruimte terug te zien, dit lied.
Let's say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Don't let this parting upset you, I'll not forget you, sweetheart. We'll meet again, don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies chase those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know. Tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. To the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
Welkom bij Radio Maria.
Waar halen deze mensen die zich dagelijks met veel enthousiasme inzetten voor de zorg de nodige energie? Wat is hun motivatie?
Wanneer je kiest voor, om te gaan werken in de zorg, dat echt een passie is. Je doet dat met hart en ziel. En ik denk dat dat op zich al sowieso heel veel energie geeft. Je krijgt ondanks het feit dat mensen ziek zijn of pijn hebben, enorm veel liefde terug. En ja, dat maakt het zo mooi beroep. Je doet het ook samen met een team. Je staat er eigenlijk ook nooit niet alleen voor.
Ik zie mijn mensen graag. Ik zie de bewoners graag. Ik zie de collega's graag. Ik zie de bezoekers van het dagverzorgingscentrum graag. Ik zie de de mensen die bij ons in de servicestad wonen. Ik zie mensen graag. En ik denk dat dat het net is. Ik vind de liefde zo'n verbindende kracht. En op een bepaald punt kan je die niet meer stoppen. En daarom zet ik me heel graag in. Met heel mijn hart, met heel mijn liefde. En of dat dan nu met een kleine of een grote L is dat je dat schrijft, dat doet er voor mij niet toe. Die liefde verbindt ons. Daarom doe ik het.
Wat mij vooral energie geeft, dat is te mogen en te kunnen werken met mensen. Dat al om te beginnen. Ik ben niet iemand die achter een computer zou kunnen zitten en tegen die machine zou moeten spreken, want dat lukt mij niet. Gewoon echt kunnen werken, mogen werken met mensen. Maar wat ik bijvoorbeeld heel blij van word, dat is van 's morgens bewoners te zien die fris en verzorgd met een glimlach aan tafel komen en dan echt met goesting aan een dag beginnen. Ik heb dat ook met collega's van mij. Als ik collega's zie die echt zo met de volle overtuiging in het werk staan op de werkvloer, dan krijg ik het gewoon ook, dan krijg ik een goed gevoel bij. En dat is, dat is besmettelijk, denk ik. En daar haal ik echt enorm veel energie en voldoening uit. Gewoon ook het gevoel van je goed te voelen op de plek waar dat je aan het werk bent. Je echt goed voelen in je werk, dat is enorm belangrijk voor mij. En daar krijg ik ook heel veel energie door het feit dat ik mij echt mijn ding kan doen. Ik zal het zo noemen.
Hoe is de sfeer op de werkvloer? Het samenwerken met collega's? Wat zijn de moeilijkheden?
Ik vind persoonlijk dat de sfeer bij ons vaak heel gemoedelijk is en vertrouwelijk, gemoedelijk, open, vriendschappelijk, evengoed met collega's als de persoonlijke benadering van onze bewoners. Ja, dat is heel belangrijk, denk ik. Ja. Het is ook een wisselwerking, hè? Want als jij open kan zijn naar iemand toe, dan automatisch heb ik het gevoel dat mensen dan ook veel opener zijn naar jou toe. Dat is een beetje een kwestie van vertrouwen ook, hè? En een kwestie van het zich veilig voelen wederzijds bij iemand.
Gevoel dat je veel aan elkaar hebt. Ook na de uren eigenlijk. Allee, er zijn toch een aantal collega's dat je na de uren een keer telefonisch hoort of in het dagelijkse leven een keer terug ziet. Dat je een keer kunt emoties delen of vertellen of een keer ventileren. En dat is wel heel belangrijk. Ondanks we zijn nu ook al een heel tijdje bezig met een cohortenwerking. Wat dat wil zeggen dat alle bewoners die dan negatief zijn, Die eigenlijk een beetje bij elkaar zitten om ze te beschermen. Maar dat wil natuurlijk ook zeggen dat wij als team ook een beetje overal staan en dat wij allemaal een beetje ons flexibel daarin hebben opgesteld. In nieuwe teams terechtgekomen zijn. En dat graag wel wat aanpassen, maar al wel, we zijn super goed ontvangen geweest. En je leert opnieuw met elkaar samenwerken. En we hebben wel veel aan elkaar, kan ik zo zeggen.
Door ouder te worden, wordt de kloof tussen de mensen die ik verzorg en mezelf, de leeftijdskloof, die wordt kleiner. Ik heb het gevoel, met ouder te worden ook, dat ik meer en meer hun leefwereld en hun denkwereld begrijp. En daarom heb ik het soms ook moeilijk met reacties van heel jonge mensen die misschien de indruk hebben dat details er weinig toe doen. terwijl dat details voor ouderen vaak net dat verschil maken. En ja, dat is voor mij dan een beetje schipperen tussen de twee werelden, om die twee dan toch wat te verzoenen en een beetje dichter bij elkaar te kunnen brengen. Waar ik ook een beetje, wat voor mij moeilijk is in het werk, dat is dat ik het gevoel heb de dingen zo goed mogelijk te doen, maar soms toch nog net dat ietsje meer zou willen doen. En dan moet je natuurlijk de tijdsdruk in toog houden en het takenpakket dat jou toevertrouwd is, dat je alles kan volledig afwerken. En daar heb ik het soms wel lastig mee, ja. Nu, dat staat los van de periode, de coronaperiode die we doorgemaakt hebben, waar het afscheid nemen van heel veel bewoners natuurlijk ook heel, heel zwaar weegt. Maar dat is echt gerelateerd aan de laatste weken en maanden nu.
De Lieving van Wonnebronne had graag Het Dorp van Wim Sonneveld laten spelen voor Louis, die nu in de Lieving van Nokkema zit en dit ging zingen op de playbackshow.
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij, een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat voorgoed voorbij zou gaan?
De voorbije periode heeft heel wat losgemaakt bij iedereen. Ook al was het geen gemakkelijke periode, er zijn lichtpunten.
Je merkt in periodes dat het moeilijk, vooral nu met de ziekte, de corona en zo, vind ik toch dat je merkt dat gezond zijn een heel belangrijk goed is. De mensen die jou omringen, dat belangrijk is. En dat in onze maatschappij toch heel veel aandacht gaat naar materiële dingen die er eigenlijk weinig toe doen.
voel ik me alleen en maak de uitzetloosheid me gek. Rijd de angst me naar de keel. Op andere momenten ben ik positief. Zie ik wat het ons brengt. Hoe we dit op een of andere manier nodig hadden. De wereld die draaide harder. Het milieu dat schreeuwde om aandacht. De mensen schreeuwden om rust. En nu lijkt het alsof de natuur aan de rem heeft getrokken. De noodrem. Alles komt tot stilstand. Behalve de zorg. Daar is het enorm druk. De mensen die we jarenlang onderwaardeerden en hongerloontje betaalden, zijn nu onze helden. We klappen voor ze. Nu wordt zichtbaar wat er echt toe doet. Gezondheid, saamhorigheid en verbinding. De wereld zal nooit meer dezelfde zijn. We leren nu hoe kwetsbaar we zijn. Dat niets zeker is in het leven. En hoe dom we zijn geweest. Om held, status en schoonheid tot het hoogste goed te verheffen.
Stilletjesaan proberen we toch terug een beetje te genieten en durven we nou terug een klein beetje genieten met de mensen ook. Allee, er worden terug wel wat spelletjes gespeeld, er wordt getuineerd in onze binnentuin. Aangezien dat er terug al heel wat mensen zijn die dan negatief getest zijn, kan er veilig bezoek voor heel veel van onze bewoners en gevoeld dat ze dat echt, ja, dat ze dat eigenlijk ondertussen echt wel terug nodig hebben. En dat het deugt, dat je voelt dat stilletjes aan misschien toch allemaal terug wel een beetje beter gaat.
Voor ons gaan twee dingen samen. We willen de draad terug opnemen, maar tegelijkertijd blijven onze gedachten en onze emoties, mag ik zeggen, want nu komen de emoties naar boven. We hebben zeer professioneel gedraaid. Het team heeft zijn best gedaan, zoveel mogelijk. Actieplannen en actiekaarten en procedures en alles qua beschermingsmateriaal opgevolgd. En heeft altijd gedaan wat ze moesten doen. Maar nu komen, ja, zo een beetje in de stilte of na het applaus nu en na het geven van de strijd, komen heel wat emoties naar boven. Ik denk dat we daar zeker aandacht moeten voor hebben. We hebben ook die emoties niet kunnen delen met de familieleden. In normale omstandigheden, ja, delen we toch die het, eigenlijk nemen we altijd samen afscheid van een bewoner. Wij moeten ook afscheid nemen van een bewoner die bij ons hier zo lang woont. Maar nu is het echt wel belangrijk, denk ik, dat wij aandacht besteden aan wat er nu is. En iedereen reageert op zijn manier daarop. En dat mag ook. En het is zeker de bedoeling voordat de mensen op vakantie gaan, wat wel verdient natuurlijk, maar dat we de mensen wel loslaten die het allemaal hebben samen meegemaakt, dat wij toch nog even samen zitten en gewoon even delen wat dat er is. En later ook nog, als het bezoeken toelaten en dat de families, dat we dan zeker ook nog de nodige, ja, zeg maar, ook rituelen, kleine rituelen doen we nu ook al, maar dat we dat zeker ook verder zullen meenemen. En tegelijkertijd proberen wij ook weer, zou ik zeggen, wat in onze kracht te staan of te zoeken. En dat we zeker onze inspiratie en wie dat wij zijn, dat we dat, COVID heeft al heel wat afgenomen van ons, maar dat we niet alles aan COVID afgeven, zou ik zeggen. Dat we natuurlijk met COVID erbij en nog enige tijd met COVID, zou ik zeggen, maar toch wel ook het Westervier blijven die wij altijd zijn.
Medewerker Mia had graag samen zijn gehoord voor haar kleinkinderen die ze mist.
We laten u de versie horen die deze periode vanuit de quarantaine werd opgenomen. Er werd hiervoor een aangepaste tekst gebruikt en verschillende artiesten hebben samen met Willeke Alberti, die in februari 75 werd, hieraan samengewerkt.
Lieve mensen, Mag ik even met u praten? Want het verwart me wat er met ons gebeurt. Heeft u dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als u alleen bent. Want het is alsof de dagen zonder jullie zo hol en bijna leeg zijn. Heeft u dat ook? Gevoel van rust? Dat het allemaal wel goed komt. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn met jong en oud, dat wil toch iedereen?
Wanneer mag ik weer aan je hangen, de warmte voelen, ook al is het maar heel kort. Heb jij dat ook, gevoel van onrust dat je bekruipt als je me aankijkt? Ik begrijp nu pas echt, uren samen zoveel meer dan wat ze waard zijn. Heb jij dat ook, gevoel van onmacht en dat het niet voor altijd door kan blijven gaan? Door die gevoels blijf ik naast je staan. Samen zijn, samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurd dan het grauw om ons heen. Want samen zijn, ja, samen zijn, dat wil toch iedereen. Samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, verkleurder dan het grauw om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch.
Ja mensen, gewoon samen zijn.
Dankjewel lieve Willeke. Samen zijn.
Pastoraal medewerker Josephine vertelde me met hoeveel enthousiasme zorgverleners en bewoners meegewerkt hebben aan dit programma. Verschillende van deze mensen willen ook graag een groet overbrengen. We laten hen graag aan het woord.
Ik ben André en ik ga vooral een compliment doen om mijn dochter Caroline en mijn kleindochter Stephanie.
De groet naar mijn kinderen en kleinkinderen van Louis.
Het is hier Maria van der Smissen. Doet al de groeten aan mijn tafelgenoten die bij mij gezeten hebben in Wenerbronnen.
Ik ben Monika en ik doe de groeten aan Gerard. En iedereen in Blabla.
Ik ga de groeten doen aan al onze vrienden, familie, die ons trouw gebleven zijn. Maar in het begin dat wij hier in Westerveer waren, waren er mensen die de vlak af zeiden, als ze naar een rusthoord, want ze noemden het een rusthoord, en ik vroeg er jaren, willen ze niet meer komen. Ze willen dat niet. Maar ik, speciaal voor die mensen, zou ik een echt goede gebed willen. Ze verdienen dat. Zijn familieleden van tafelgenoten die intussen gestorven zijn, die blijven voort ons bezoeken. Ik vind dat formidabel. En voor die mensen speciaal. Zeker hem.
Lieve mensen, collega's en vrijwilligers, we zijn blij dat we jullie terug konden verwelkomen in ons dagcentrum, waar we jullie met veel liefde en warme zorg gaan omringen. Vele groetjes van het voltallig team Sparkeviers.
André had graag de lichtjes van de Schelde gehoord, want hij zag die altijd tijdens zijn legerdienst.
De thee zit erop en we varen naar huis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik weer thuis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf. Voordat ik terug ben in het land. Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de kaai zult staan. Zie ik de lichtjes van de Schelde, wist of ik in je ogen kijk. Zo heel veel liefs vertellen, dan ben ik als een prins zo rijk. Je weet wel, mijn schat, dat ik veel van je hou. Ik hoef je dat niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kroost en zijn vrouw, en toch wil hij altijd weer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor en krijg ik voorgoed averij. Denk aan de kinderen en sla je erdoor, maar spreken dan dikwijls van mij.
Zie ik de lichtjes van de Schelde,
la 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 la. Van de Schelde, wist of ik in je ogen kijk. Die zo heel veel liefs vertellen, dan ben ik als een prins zo rijk.
Met een dankbaar hart en verrijkt door de ontmoetingen die noodgedwongen van op afstand via de telefoon zijn gebeurd, dank ik in naam van Radio Maria alle bewoners en zorgverleners van Woonzorgcentrum Westerveer voor hun medewerking aan dit programma. Meer nog, ik wil een woord van grote waardering uitspreken voor de dagdagelijkse inzet, het enthousiasme en de energie waarmee de mensen in de zorg in Westerveer en op zoveel andere plaatsen mensen nabij zijn. Verbondenheid en warme nabijheid is wat de mensen in Woonzorgcentrum Westerveer koesteren. Dat is ook onze wens om via onze radio mensen te verbinden. We voelen ons met elkaar verbonden, dankzij de band die we beleven met Jezus Christus, die alle mensen nabijgekomen is. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van het Zorgportret. Ik dank u voor het luisteren en hoop dat ook u verrijkt bent door de portretten van de mensen die we hebben opgehangen doorheen dit programma. Verschillende personen hebben ook van onze ontmoeting gebruik gemaakt om de intenties die ze in hun hart dragen aan ons te delen. We bevelen deze intenties toe aan uw gebed. We zullen tijdens het dagelijkse gebed op onze radio speciaal voor al deze intenties bidden en zullen een kaars branden bij het Mariabeeld in de kapel van onze studio.
Graag wil ik bidden voor iedereen die zich eenzaam voelt.
Van medewerker Anne, een gebed voor alle vergeten beroepen in de vuurlinie, zoals postbodes en wasserijen. Dat het hun goed mag gaan en dat dit alles snel mag gedaan zijn. Van medewerker Barbara, een gebed voor alle collega's in de zorg. Dat ze de moed niet verliezen, hoop blijven koesteren en hun krachten bundelen om de persoonsgerichte zorg blijvend na te streven. Van medewerker Danny, een intentie voor de toekomst. Dat die zachter mag zijn dan de harde realiteit van de vorige maanden. Minder harde isolatiemaatregelen, minder harde beperkingen van sociale contacten. Want oma's en opa's onder de collega's misten heel hard hun kleinkinderen. Een gebed voor alle overledene bewoners, die we de laatste maanden hebben moeten afgeven, dat ze rust mogen vinden. Een gebed voor alle families van overleden bewoners, dat ze kracht mogen vinden om door te gaan en alles een plaats te geven. Een intentie voor een deugddoende vakantie voor iedereen. Een intentie voor iedereen in VZW Curando, dat we samen sterk blijven.
Ernestine deelt met ons een belangrijke intentie die zij uitspreekt in een gebed.
Heilige Maria, die het leven vol vragen welkom heeft geheten. We komen u bidden om eerbied voor het wonder van het leven. Heilige Maria, die bij Jezus aan het kruis zijt gewezen, wees genadevol. Daarbij, al die wachten en wagen, die het ergste vermoeden en vrezen. Heilige Maria, moeder. Moeder ons door God door Jezus gegeven. Sterk en zegen de velen die het bedreigde leven om bescherming nemen. Heilige Maria, nooit van uw roeping afgewegen. Bewaar ons hart in vrede. Als het onverwachte, onbegrijpelijk ons leven komt tegen. Heilige Maria, moeder van het leven, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van het keren van het leven. Amen.
We kozen voor het lied Liefde gaf u 1000 namen voor de zusters van de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën en Ruislede. In het bijzonder voor overleden zuster Lucrèce en overleden zuster Jolande.